Het Zeeuws dialect, wat u in de nu volgende documentaire hoort, is 130 jaar oud. Het is even wel.
Nog een misdag.
Sorry, Zak. Kom op, vijf.
Ja, dat was ik van Gaas. Wel maar een biertje opdrinken en proost maken, dat we.
Proost.
En al als ze bezoek bekomen, is er wat heel wat nieuws voor ons hier.
Ja.
Ja.
Dat gebeurt hier zo'n dikkers niet.
Nee, dat gebeurt niet dikkers.
De laatste zeeuwen. Of hoe het Nederlandse landverhuizers uit de vorige eeuw in Brazilië verging. Samenstelling Manja Jordans. 130 jaar geleden vertrokken 504 zeeuwen naar Brazilië. De Lauwersen, de Bonen, de Bruinen. Nu leven ze in een droge, onherbergzame streek, ver van de bewoonde wereld. Terwijl wij een zekere welvaart bereikt hebben, leven zij daar nog armer dan toen ze vertrokken.
Nou, wie het paarden herreden, nu niet meer, dat is alles verhalen. Dus. Ik ken nog zo'n zattels in mijn huis, nog wat die vrouw herreden. Alles is versleten. Die oude molen is alles versleten. Het is alles weg.
Ze leven op een geleend stukje grond waar ze wat tomaten en knoflook verbouwen. Ze kunnen lezen nog schrijven.
Dat is onze kerk daar. Dat is een... Morgen dan een graf.
Dus op het kerkhof?
Ja, die Hollandse schrift niet.
Waarom niet?
Nee.
Waarom niet?
Dat gemeens geleerde. Het gemeens in Hollandse geleerd niet. Nee.
Ze hebben het niet leren schrijven. Wat? En daarom zijn er geen Nederlandse grafstenen.
Ja. Niks geschreven van Nederland.
In 1975 heeft dus de burgemeester van Aardenburg heeft vanuit relaties uit Brazilië een brief gekregen waarin stond dat men een groep Zeeuws-Vlamingen ontdekt had ergens in het binnenland van de staat Espírito Santo in Brazilië. En toen is er mij gevraagd, zou je dat niet even kunnen nazoeken? Omdat ik dus op streekhistorisch gebied nogal wat opzoekingen heb gedaan. En ik heb daar gevonden dat ongeveer van 1858 tot 1862 een groep uit Zeeuws-Vlaanderen naar Brazilië is getrokken. Ik ben George van Voren, secretaris van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen. Ja, Zeeuws-Vlaanderen, vooral West-Zeeuws-Vlaanderen, is eigenlijk een doorgangsgebied geweest. Toen wij in 1604 bij Nederland gekomen waren, is de volledige bevolking die er toen was en die ook al door inundatie en die door pest zeer gedecimeerd was, die is toen naar Vlaanderen getrokken. En toen zijn wij eigenlijk een toevluchtsoord geweest voor protestantse immigranten uit Vlaanderen. En ook uit Noord-Frankrijk, met name hugenoten. Die hebben zich in de komende eeuwen hier gevestigd. En het merkwaardige is, toen waren we een immigratiegebied en later zijn we een emigratiegebied geworden. Met name ongeveer vanaf 1845. Want van toen af zijn er ontzettend veel mensen van hier naar Amerika vertrokken. En ook deze groep naar Brazilië, naar Zuid-Amerika. De oorzaak daarvan moet gezocht worden ten eerste in de slechte omstandigheden voor de arbeiders. De arbeiders hadden een minimaal bestaan. Bovendien was er veel concurrentie van de Belgische seizoenarbeiders. Dus arbeiders die hier in het zomerseizoen, in het voorjaar en ook in het najaar kwamen werken in de landbouw. En omdat er daar een overschot aan bevolking was, konden die met lagere lonen genoegen nemen dan de plaatselijke arbeiders. Bovendien is daar rond 1844 bijgekomen de aardappelziekte. De aardappel was toen het volksvoedsel voor de arbeider. En vooral de bespiegelingen dat het in Amerika zo goed was en dat dat het land van de toekomst was, heeft ertoe geleid dat er een groot aantal mensen uit deze streek naar Amerika en ook naar Zuid-Amerika getrokken zijn. Ik moet er wel bij vertellen dat het gros van de mensen die daar naartoe gingen beslist niet wisten waar ze ergens terecht kwamen. Want de mensen die naar Brazilië gegaan zijn, die wisten beslist niet of dat nou Noord- of Zuid-Amerika was. Daar hadden ze eigenlijk geen flauwe notie van. De immigranten naar Brazilië, dat is eigenlijk een hele aparte groep geweest. Het was namelijk zo, rond 1855, 1858... toen was de invoer van slaven in Brazilië was verboden. Met de ingang van, ik meen, 58. En toen had de Braziliaanse regering een groot programma opgezet om de koffieteelt te verbeteren en uit te breiden. Wel nu, men had geen nieuwe aanvoer meer van arbeidskrachten. En toen heeft men in heel West-Europa heeft men arbeiders geronseld. Men beloofde ze een kolonia, dat is 25 hectare land. Die zouden ze krijgen, die moesten ze ontginnen. En dan konden ze een eigen bedrijf opvestigen. Ze kregen toen van de Braziliaanse regering, ofwel van plantagebezitters, kregen ze een stuk grond. Ze moesten daar zelf een hut of een woning of wat dan ook, moesten ze daarop bouwen. En ze kregen voorschotten, ten eerste voor de reis. Ze kregen voorschotten om zaaigraan, koffie enzovoort, om daar de eerste beplanting mee te doen. En ze zouden verder met voorschotten worden geholpen die ze zouden kunnen terugbetalen wanneer ze een redelijk inkomen of wanneer ze winst behaald hadden. Daardoor zijn een aantal mensen gelokt, als het ware. De scheepvaartmaatschappijen die het vervoer naar Brazilië verzorgden, die kregen premies voor iedere emigrant die ze aan land zetten. En die scheepvaartmaatschappijen hadden in verschillende streken, onder andere hier ook in West-Zeeuws-Vlaanderen, ook in Schouwen-Duiveland, hadden ze agenten die dus de mensen moesten lokken. Dat gebeurde meestal in cafés, waar dan zo'n agent van tevoren reclame gemaakt had, trokken een aantal mensen naartoe, werden mooie bespiegelingen gemaakt en een aantal mensen die werden daardoor gelokt. Hier in deze streek was het onder andere een zekere Abraham de Grote uit Nieuwvliet. Die met name, ik heb het nagegaan en dat is uit de overlevering nog gebleken. In een café Zonnevielen in Oostburg bijvoorbeeld. Een groot aantal mensen heeft toegesproken. En de voordelen van een emigratie naar Brazilië heeft trachten aan te tonen. Het waren dus over het algemeen waren het landarbeiders of andere arbeiders. Maar een enkel ander beroep, zoals bijvoorbeeld een schaapherder, een hoefsmid, een kleermaker is er zelfs bij. Een landmansknecht, zoals men dat noemde. Ook is een interessant beroep vanuit die tijd. Een voerman, zie ik hier. Het waren over het algemeen ofwel onbemiddelde ofwel zelfs armlastige. En dan ook mensen die min of meer aan de negatieve kant van de sociale ladder stonden. Bijvoorbeeld een ongehuwde vrouw met enkele kinderen. Mensen die voor het een of ander werden nagekeken enzovoort. Enkele namen, ja. Familie Lauret, er zijn er op het ogenblik nog Laurets in Brazilië, onder andere in Carafao en in Hollanda. Eens even kijken, familie Bonen, dat is ook nog een bekende familie. Familie Schiffen, familie Verduin, familie Bogaard.
Hoe spreek je Verduin uit?
Nou ja, in dialect werd dat Verdun, zijn men Verdun. Nou hadden die mensen er geen enkel idee van waar ze terecht kwamen en ook niet welke grond het zou zijn. Men heeft hun kennelijk nooit verteld dat ze daar in een berggebied zouden komen of een heuvelgebied. Dat ze in een afgelegen gebied zouden komen, dat het nog het totale, een woest landschap was met alle mogelijke struiken en bomen, een soort bush, dat ze moesten rooien. Dat is hun helemaal kennelijk niet verteld. Dus die mensen die zijn daar aan land gezet en ze moesten maar zien dat ze het rooiden. Er kwam iemand, die kwam hen afhalen, die bracht hen het binnenland in. En die zei, kijk eens, hier ben je. Je moet maar zorgen dat je dus het land ontgint, dat je een hut of een huis bouwt. En je gaat maar aan de gang.
Augustus 1983. Brazilië. De Nederlandse consul in Vitoria.
We zitten hier in Vitoria. Vitoria is een kustplaats met een vrij grote haven. De grootste haven van Zuid-Amerika met ertsvervoer. En de Vitoria is ongeveer 550 kilometer van Rio de Janeiro. In het binnenland van ongeveer 150 kilometer bij Vitoria vandaan wonen nog Hollanders die ongeveer voor 150 jaar hier in het land gekomen zijn. Deze mensen zijn vanuit Zeeland vertrokken met een zeilschip. Met een groep van Pomeranen, mensen uit Pommeren, die tegen geloofskwestie daar betrokken zijn. En die zijn samengekomen daar in Vlissingen met 11 Zwitserse families en 13 Hollandse families. Dat is de eerste groep die vertrokken is uit Hart-Holland. Nu zijn over de aankomst hier zijn verschillende meningen. De meest aanvaardbare mening is dit, dat de kapitein van dit zeilschip de mensen hier zonder meer aan land heeft gezet. Niet omdat, nou ja, had er genoeg van. En die mensen hun lot opengelaten, zijn het binnenland ingetrokken. Doordat die mensen uit Pommeren altijd in berggebied geleefd hebben, ook de Zwitsers, hebben ze het gedeelte opgezocht waar bergen waren. En hebben zich daar gevestigd en gedurende deze jaren zeer geïsoleerd geleefd. Tot ongeveer voor 15 of 20 jaren zijn deze mensen opnieuw ontdekt en meer in de samenleving gekomen. Deze mensen leven nog met ongeveer in een tijd niet van 100 jaar geleden met hun spraak, niet dat nog oud-Hollands is, dan ook het Pommeraans, niet wat een dialect is uit Pommeren, en ook waar veel Duits gesproken wordt.
Van Vitoria naar Carafal. De vriend van de consul wees de weg. Een auto met goede schokbrekers. Een droge dag, dus begaanbare wegen. Via Leopoldina en Santa Maria.
Hier is São João de Garrafão, município de Santa Leopoldina, is de staatsgebied Santa.
Nou, maar ik word een Hollandees, hè?
In Nederland langzamer.
Langzamer, maar is die
En hier dan is Garrafão, zegt men dan, hè? São João de Garrafão.
Dan kom je zak.
Sorry, zak. Kom of uit.
Ik heb het baas niet van elkaar.
Wel maar een biertje opdrinken en proost maken, dat we.
Proost.
En al als ze bezoek bekomen, is er wat heel wat nieuws voor ons hier.
Ja.
Ja.
Dat gebeurt
hier
zo
dikwijls
niet.
Nee, dat gebeurt niet dikwijls. Dat onze ouders, die voorouders. Ik ben in de tijd geslagen in Brazilië. Die voorouders van Nederland. Als Piet de Sand gekomen zijn, dan zijn ze daar toegetogen in Hollandien, Santa Leopoldina. Daar je hebt nu nog Hollandien, het land. Santa Leopoldina gekomen zijn. Dan zijn ze in die andere mode gekomen, die Portugese mode, de zwarte meester zijn gekomen. Ja, dan zijn ze wel ook planten maken. Ja, ze het niet verstaan. Dan zijn ze mandjokken geplant. En ze zijn een hele stok afgekapt. Om te planten. Dan is de zwarte weer gekomen met voorkomen dat gewezen wordt dat gemaakt moest worden.
Toen zij hier in de Spiertestand toe aankwamen van Nederland, een van de hoofdproducten, dat is mandiokken. Daar maken ze farine van. Dat is een soort meel. En toen zij hier aankwamen in het planten, wisten ze eigenlijk niet hoe het behandelen. Ze kapten het af, maar ze wisten eigenlijk niet wat ze ermee moesten doen. Toen kwamen de enkele zwarte mensen, dus die hier van Afrika, origineel ingevoerd zijn als slaven, en die hun helpten, die kwamen eraan niet en die hebben hun geleerd eigenlijk, dus de zwarten, hebben hun eigenlijk geleerd hoe zij die mandioca moesten behandelen. Hoe je het moest afsnijden, hoe je het moest schillen, hoe je het moest malen, hoe je het moest roosteren, om de farine te krijgen wat hier in Brazil een heel populair voedsel is, niet wat iedere Braziliaanse familie gebruikt. Staat op tafel.
En dan die anderen wat dan daar gebleven zijn in Nederland. Die zijn dan tot die we gezeten naar Brazilië gaan ze. Gaat niet naar Brazilië. In Brazilië moeten ze hebben eten. Blaren, bladeren van de bomen en wortels uit de grond. Die zijn daar weggegaan in Nederland, in Zeeland. Dat ook al zo knap en zo zwak was. Ook een dierentijd geweest heeft. En de moeilijkheden. In Brazilië. Waar werkmensen heen, van alle landen, voor Brazil volk en om te werken. En dan zijn ze verenigd, zijn van daar weggegaan naar Brazilië. Maar dan zijn ze met een schep naar Brazilië gekomen, maar met een schep met wind gedreven.
De reis was allesbehalve een plezierreis. Per ezelswagen, kar, paard en wagen, of zelfs te voet, moest gepakt en gezakt door ongeveer 100 kilometer naar Antwerpen, de havenplaats van waar men vertrok, worden afgelegd. Op de boot was het ook geen pretje, want de hygiënische omstandigheden waren naar onze maatstaven erbarmelijk. Uit overlevering is gebleken dat de mensen soms langdurig samengedrongen in enge ruimte tussendeks moesten blijven, vooral wanneer het stormde, dan mocht men niet boven komen. Bij langdurige tegenwind moest er zelfs worden geroeid. Maar wanneer men met een groot aantal mensen in dergelijke enge ruimte constant dag in dag uit bij elkaar zit in die hygiënische toestanden, dan is het logisch dat er ziekten uitbraken, dat er mensen onderweg gestorven zijn. Er werden kinderen geboren. Die moesten tussen al de andere mensen, moesten ze daar opgevoed of laten we zeggen, voorzien worden van eten en drinken met alle narigheden van dien. Dit moeten echt trieste omstandigheden geweest zijn. Er was voor iedere persoon was er voor 84 dagen maximaal eten aan boord. Maar het gebeurde zelfs dat men tegenwind had en dat men er langer over deed dan 84 dagen. Maar het was voorschrift dat er voor 84 dagen naar Brazilië eten aan boord was. En dat gold zowel voor, laten we zeggen, Vitoria meer in het noorden als Rio Grande do Sul in het zuiden. In totaal zijn er 504 mensen naar Brazilië vertrokken. Uit verschillende gemeenten. En vooral de gemeenten die in het noordelijk gedeelte van West-Vlaanderen gelegen zijn. Er waren 422 Nederlands hervormden, 82 Rooms-Katholieken en 9 Luthersen. Dus in totaal 504. Er zijn meer mannen dan vrouwen gegaan. 100 mannen, 114 vrouwen. Kinderen van 1 tot en met 9 jaar, 192. De oudste van de landverhuizers was 77 jaar en de jongste was 10 dagen. Er zijn met name ook verschillende kinderen op de boot geboren. Want het was dus een hele tijd, bijna 3 maanden maximaal. Wanneer de wind goed zat, dan konden ze er korter over doen. Maar er zijn dus kinderen geboren en er zijn ook kinderen gestorven. En ouderen zijn er ook gestorven.
Maar dan zijn ze met een schep naar Brazilië gekomen, maar met een schep met wind gedreven.
Zelfs, ja.
Met wind gedreven. En ze zijn 6 maanden gevaren.
Zes maanden
gevaren op de zee. Zijn zo groot nog kinders en mensen verstorven van hun ervaren. Dat dan mijn grootouders naar Brazilië gekomen zijn, dan is op het schip een klein kind gehad, op het schip een kind geboren, Brazilië komen ze, Rio de Janeiro komen ze, dan die zwarte zijn zo blij geweest, dat ze een Duits werd kind gezien hè. Dan die vrouwen en dat kindje genomen, van hier naar huis en naam gedragen, hier naar naam gedragen. Hier dat kindje eten gegeven, daar dat kind eten gegeven, dat kind de spijzen, ja. En dat kind zoveel op het eten, het gestorven.
Dat is gestorven omdat het teveel.
Het
kwam aan en al de zwarte mensen waren zo blij om dat kind te zien.
Dat
en dan gaven het allemaal eten, van één huis naar het andere, zoveel eten dat het kind gestorven
dat
is.
Dat was de gewijntijd van zijn spijzen wat op schep gekregen heeft, ja. En dan hebben de zwarte mensen zoveel meer eten gegeven, het kind gestorven. Mm-hmm. Het kind gestorven van de blij, als het zo blij geweest als het kind gezien van Nederland.
Waar zijn jullie grootouders? Waar zijn die aangekomen in het eerst?
Want ja,
is dat in Vitoria?
Ja, ze zijn van Rio gekomen, van Rio naar Vitoria.
Van Rio naar Vitoria?
Naar Rio naar Vitoria. Ze zijn van Rio naar Vitoria gekomen. Dan wacht nog niet, dat schept nog niet direct van Holland naar Vitoria. Ze zijn van Rio gekomen, van Rio naar Vitoria gekomen. En van Vitoria zijn ze dan als stappend, als voet gaan, naar Santa Leopoldina gekomen.
Wisten zij al iets van Santa Leopoldina af, dat ze daar naartoe konden gaan? Of gingen ze er zomaar naartoe, zonder iets te weten?
Zonder niks te weten. Dan zijn ze gegaan, dan zijn ze hier gaan we aan van die grote vloed af, zijn ze aan de kleine vloed opgegaan, terwijl de kleine vloed dan te einde was. En daarin zijn de kleine barakken, de kleine raantjes opgeslogen en daar zijn ze daar bij hen wonen.
Dus ze zijn eerst de grote rivier gevolgd
ja.
En toen de kleine rivier.
De grote rivier
naar de kleine rivier.
De kleine rivier.
Ja.
Dan zijn ze naar Mangarai.
Tot op het eind van de rivier.
Het eind van de rivier, ja. Naar Mangarai, naar Hollandien. Daar zijn ze naartoe getogen en daar zijn ze bij hen werken.
Het is interessant dat het riviertje, dat heet op het ogenblik ook nog Hollanda.
Ja,
dat riviertje. Het staat op de landkaart als Rio Hollanda.
Rio Hollanda. En de Mangarai, de Magré, zei dat. Mijn vader is in Magré geboren. Waar Magré geboren? Dat mijn vader zo een jong was van 18, 20 jaar. Daar is mijn oervader weggetogen van daar naar Rio Claro. Hier boven Rio Claro getogen. Daar is mijn kind al opgetogen. En dan mijn vader en mijn ooms, die zijn in het oerwoud terug gegaan. Hier rond in het oerwoud terug gegaan. Daar bij hen omslaan, boom omslaan. En daar bij hen weer bij hen werken, weer fris land aan te maken.
Dus ze zijn in het werk in het oerwoud gegaan.
Ja,
en al de bomen omgehakt.
Ja.
Om daar een fris bouwland te maken.
Dan hebben ze net meegenomen een bil en een vos en eten voor 8 dagen, 10 dagen, 15 dagen kunnen eten. Boeren, varen, maar ook varen, vlees niet, geen vlees. En het was geen vlees. Goed geweer en dan voor de munition, voor de schieten, goed geweer. En dan was het was gekomen. Het eerste bed was ze gaan maken om te slapen en de palm afgekapt. En die palmlaan en de reken geleid zo, en daar is op geslapen. Van palm een dakje gemaakt, en daar onder geslapen. En voor het huis, voor het huisje, daar een groot vier gemaakt. Wegen de beesten.
Zo kun je de pomiet.
Pomiet ook niet eens weten. Worst, of Margot's weer doosje. Ik denk dat is Duits. Maar hadden jullie dan, of die mensen hadden dan geen... Geen angst voor dieren die daar in die bossen...
Ja, geen angst had voor de dieren. Maar wat een groot vier was, daar waren die lelijke dieren altijd bang van. De tiger.
Dus de wilde dieren waren bang voor het grote vee.
Voor het vier waren ze bang.
Juist.
Nee, de slang. De slang weer niet.
De slang niet?
De slang kwam naar vier toe en de slang ging in het vier erin.
Die ging het vuur erin?
Ging het vuur erin om dat vuur te lussen, om dat vuur kapot te maken en liet hem verbranden, maar hij ging erin, de slang. En die andere beesten, de tiger, de ons, en die andere grote beesten.
De tijger,
de ons,
dat is ook
ja,
een soort tijger.
Ja, die zwarunnen, moet ik zeggen, die zijn bang van vuur. Daarom maken ze een groot vuur voor het huis en dan...
Een groot vuur voor het huis maakten jullie.
Ja.
En er waren alle dieren bang van, behalve de slang.
Net de slang. Die wilde beesten, die kenden ja zijn vuur, ja zijn voer, ja, die kenden dat niet. En dan, het licht al, dan zijn ze weggegaan. Maar niet de slang is nog toegekomen. Die.
Ja, ja.
Die slang die...
Zo kon je het
Spingarden,
ja.
Spingarde, dat is een soort geweer, kan je zeggen, een jachtgeweer, zou je het kunnen noemen, een jachtgeweer. En daarmee gingen ze ook op jacht, want hij vertelde al eerder niet, ze hebben voor 8 dagen voedsel meegenomen. Dat waren bonen en meel en rijst, maar ze hebben geen vlees meegenomen. Maar wel een paar goede geweren met munitie om in de streek waar ze kwamen om daar op jacht te gaan om voor vlees te zorgen.
Dan wil ik eens bier drinken. Nou ja, dat is al goed dat we vandaag eens stoppen zijn.
Ja.
Drie Hollanders hier, dan wil je drie Hollanders bier drinken.
Hé, dan gaan we gezondheid.
Dank. Goeiedank.
Hoeveel Hollanders zijn er ongeveer? Hoeveel Hollanders?
Ik?
Hoeveel Hollandse families zijn er?
Verstaat niet goed.
Hoeveel Hollandse families zijn er hier?
Ja.
Hoeveel?
Oh, mens, dat kan ik zo genoeg niet zeggen. Dat zijn vele, maar die zijn zo vermest met die pommer. Dat zijn die Lauwers, en Laurets, en Boen, moet je zien. Lauwers, Lauret, Boné. En dan heeft er nog Verding. Verding. De Hollanders zeggen Verdien.
Wie?
Zijn dat niet?
Verdien.
Verdien.
Verdun?
Ja, Verdun.
Verdun. Verduin zal dat wel zijn.
Mijn vader en mijn moeder, dat waren neef met neefke. Ja?
Hmm.
Neef met neefke.
Met nicht.
Ja,
met nicht.
De Brazilianen waren primers, hè? Nee?
Prima.
Primo.
Primo.
Prima, hè?
Ze zijn met elkaar getrouwd.
Ja. Mijn moeder was ook een lauweret. En mijn vader was ook een lauweret. Dan waren er twee lauwerets. En zo zijn er dan vele. Die zijn nu af en toe opgebleven. In dezelfde verwantschaft, ja. Om dat
zo. In dezelfde familie getrouwd.
Zeer, zeer veel.
Heel veel.
Zeer veel. Die hebben ze niet wat vermischt met die anderen, ja. Die wilden ze niet vermischen met die anderen. Nog gebeurt dat niet meer. En omdat de kinderen niet gezond zijn.
Omdat de kinderen niet gezond zijn.
Ja. Die kunnen dan niet gezond zijn. En nu... Om verder in die verwantschaft, hoe zwakker wordt
het geslacht.
Ja.
Dus?
Hoe meer in de familie ingetrouwd wordt,
ja.
Hoe zwakker
ja.
De nakomelingen zijn.
Wat is dat daar?
Ah, dat is een kazaal die poppen, hè? Bonekas, no? Twee poppen, een kazaal die Hollandese.
Kazaal is een echtpaar.
Ik heb die kleding nog gekend. Nog andere kleding als dat, maar nu die kleding zijn al afgekomen. Dat is niet meer nu. Want ik heb ze al gekend, die kleding. Die vrouwen zo groot, die mannen, de kleding was ook nog anders. Die mannen die hadden dan. Lamo en dan hier een baantje rond, dan weet het hem ogen gemaakt, zo. Ogen gemaakt. En dan de riem, met niet meer de riem, met een doek gebonden. En al de kleding gekend. Die vrouwen hier weet dan een mooie pracht rond haar arm gemaakt. Die vrouw, mooie pracht rond haar arm, hier rond dat kleed. Mooie pracht met kanten.
Wat is een pracht?
Een pracht. Pracht is al mooi, een bonnetje.
Ja, een pracht. Dus, nou, we hebben in het Nederlands ook ongeveer zoiets. Het is een prachtstuk. Dus een pracht. Dus ze laten het stuk weg. Niet? Dus het is een pracht.
Zo. En dan hier, die vrouw hier nog een pracht rond gemaakt. Zo. Maar van zo breed, was zo breed pas zo de vrouw. En dan die kleren, tot op de voeten. Tot op de voeten. Dan. Nog met een grote hoed op. Een hoed dat nu draagt een doek in haar blote kop. Met een grote hoed op de kop nog gedroogd dat ik haar leren kennen.
Toen u klein was, droegen ze dat nog?
Ja, toen had ik een 15, 16 jaar was dat droogde nog. Ik weet nog heel goed dat mijn moeders geweest zijn, tanten geweest zijn, die droogden ook zo'n kleren. Dan is die mijn tanten ook kleren genaaid, andere mode. Dan is die mijn oom Otto, oom Jan, Jasper Zeers, zijn dat zo boos geworden. En die moet je nog wel slaan, dat ze aan de bodem genomen worden. Dan ook met rijen, op wallakkerij, op paarden rijen. Die vrouwen, die reden ook anders, nu rijen. Nu reed die vrouw zoals de man. Dan niet, dan onze andere zattels. Dan zaten ze op een mandel, dat de zattel. Dat je zattel hier zo, dan werd dat been erachter geleid. Als de benen deze voet vastgezet. En dan een groot lang kleed aan en dan weer de paarden gereden. Nu niet meer, dat is alles verhaal. Dus, ik heb nog zo'n zattel in mijn huis, nog wat die vrouwen gereden. Dus alles is versleten. Die oude molen is alles versleten, dat is alles weg. Dus. Dat was mooi te bekijken. Dan had feesten waren, trouwingen waren. Dat was dan ook alles anders als nu, dat is alles, al die oude moden, alles versleten dat oude moden zijn. Alles. Die man, dat kent die man, die heeft die haren goed te roken. Al met een pip roken die man. En nu is alles die haar, ja, en alles wat een pip roken. Alles is versleten. Elke man dan met een jas aan, mantel aan, jas aan. Nu had al die hemdsmogen zo, het wel overeen met een kravat dan. Dat was geen kravat, dat was zo'n kleindiertje meer gebonden, zo om de hals gebonden, zo meer gebonden. Die van een zwart kravatje, zo'n kravat aan een klein zwart diertje gebonden. En dan ook niet die broek, dat die broek was, die weet je niet wat gemaakt met de riem. Met dreigen, ik weet niet, zo speciaal.
Met
regen. Met Els. Met Els, ja. Al met de vaste gemaakt. En nu is het alles verhaal. Zo verdeeld wat alles versleten is. Alle nieuwe moden, alle nieuwe wetten. Ik heb gezegd. Alle nieuwe eeren, alle nieuwe gezetten.
U luisterde naar De Laatste Zeeuwen, of hoe het Nederlandse landverhuizers uit de vorige eeuw in Brazilië verging. Techniek Peter Witjes, samenstelling Manja Jordans. Volgende week het tweede en laatste deel. Hoe ziet het eruit? Hoe leven ze nu? Einde van de TOS-uitzending op deze zaterdagmiddag.